Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, dat wij zingen van de vrucht van Pinkster uit Psalm 145, het tweede en het derde vers. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En ze zal uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een. Psalm 145, het tweede en het derde vers. naar de heilige wet Gods. En de samenvatting daarvan zingen we Psalm 143, het zesde vers. Ik hef mijn handen naar de hoge. Mijn ziel is voor u welziend ogengrijk en dor en dorstig land. Psalm 143, vers 6. En wat de Heilige Geest de wet in onze harten schrijft, stelt u onder de tucht en de belofte van de heilige wet God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, uw zoon of uw dochter, uw dienstknecht nog uw dienstmaagd, uw vee nog uw vreemd in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. Gij zult niet begeren het huis van uw naast. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naast. Zijn dienstknecht of zijn dienstmaagd, zijn of nog zijn ezel. Nog ook maar iets dat van uw naaste is. En Jezus samenvatte de antwoorden en zei: Gij zult lief hebben de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. In het gebed van gemeente zeggen we dank met Ronald en Renate de Visser, Horendat 48 Bodegraven. Hun kleine zoontje Juda kreeg vrijdag een slijmprop in zijn longen. En dat gaf hele kritieke ogenblikken. En na een spannende nacht mocht alles gelukkig toch goed aflopen. Zoeken we gezamenlijk Gods aangezicht in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijn. God van overvloeiende genade, verhoog de Christus die alle macht hebt in hemel en op aarde, die het Pinksteren gemaakt hebt. En we zongen wat dat inhoudt, Heren. Dan zullen wij de volheid van ons gemoed gedachtig aan de overvloed van uw gunst, die roemen bij iedereen. Dan zullen we u, o God, die we onze koning noemen, verkondigen, verbreiden, getuigen en zo door het leven gaan. En gij zorgt daarvoor. Dat hebt u eens en voorgoed getoond, bewezen. Op die allereerste Pinksterdag in Jeruzalem. En daarom bidden we u. Giet dat ook uit over ons, Heere. Dat wat toen en daar gebeurde, doorwerkt, doorstroomt, overstroomt naar ons, hier, nu, in de kerk of elders meeluisterend. En als je dan een oceaan van zegen hebt, al voor eeuwen en wereldwijd genoeg, daarom bid het met de meer verwachting, Heere. Laat het ook doorstromen naar ons toe. Want uw geest is onuitputtelijk en onvermoeibaar. En als we ook zongen, Heere, dat ons hart als een dor en dorstig land is, waar van nature niets leeft voor u, niets naar u zoekt, niets naar u vraagt, niets van u vervuld is, niets van u spreekt. Heffen we onze ogen op tot u. Giet dat uit over de akker van ons hart, Heere. Laat het overstromen tot op de droogste plekken toe, o God. We bidden u, verhoogde Christus, om uwentwil, om uws werks wil. Doe dat. Gij verwierf de Heilige Geest. Gij deelde en deelt hem uit. O Heere Jezus Christus, kroon er uw kerk mee, kroon er uw gemeente mee, kroon er ons mee. Opdat uw gemeente een getuigende, een beleidende, een bewogen gemeente is en steeds meer en weer worden zal. Dat uw gemeente zo zijn zullen in een wereld waarin de machten van de boze breder en breder worden, ook geniepiger en driester tegelijk. In een wereld die door terreuraanslagen telkens weer geteisterd wordt, waarin we ook opdragen de nabestaanden van de jongste terreuraanslag in Londen. En we bidden u, Heere, als zo de voetstappen van uw wederkomst, als het ware dreunen door de wereld, dat het een ontwakende functie mag hebben. Zegen deze dienst van uw woord, onder ouderen, jongeren en kinderen, alleengaanden, gehuwden, gezinnen en families, straten en dorpen. We bidden voor allen bij wie de Pinksterfolder in huis gekomen is. Geeft u er vrucht op, trekkende kracht en liefde aan. Gedenkt u ieder huis, ieder hart, wat met zorg en moeite vervuld is, met rouw en met gemis. We bidden u dat waar zorgen zijn over gezondheid, gelijk de echtpaar burger uit Driebruggen in het bijzonder, met uw nabijheid en met de wondere kracht van uw Pinkstergeest. We bidden voor alle spanningen in huwelijken en gezinnen. Toon, o Heere, dat u waakt over wat u zelf hebt samengebracht en gegeven hebt. We zeggen u dank dat de kleine Juda de Visser door uw goede hand in het leven gespaard bleef. U weet de intens spannende momenten die zijn ouders hebben meegemaakt. Heere, laat het zijn dat er geen gevolgen van overblijven, maar wel vrucht van afhankelijkheid en dankbaarheid. We bidden voor allen die onder geestelijke armoede lijden, die zich geen raad weten, die de moed verloren hebben, zelfs de moed op u. voor zichzelf of voor hun geliefden en kinderen en kleinkinderen. Heere, bevestig uw woord, ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Bedraag de bewoners van Kerveland aan u op, de statushouders ook. Heere, geef dat in zorg en in liefde en getuigenis zij met uw naam bekend mogen worden. We bidden voor uw schepping. Geef de groten der aarde wijsheid om daarin verantwoordelijkheid naar u toe mee om te gaan. We willen voor een wereldwijde vertaling, verbreiding en verkondiging van uw woord. Onder al de miljoenen die in donkerheid en in duisternis leven en als u het niet verhoedt ook zullen sterven. Zegen alle Bijbelvertaalwerk, ook in de gesloten gebieden, het werk van een organisatie als Transworld Radio. We willen uw vervolgde kerk in India, Kenia, Somalië en andere landen. Heere, toon dat de macht van uw geest meerder is dan geweld, vervolging en zelfs doodsbedreiging. Laat overal op aarde, laat in heel uw kerk en al uw gemeenten blijken wat uw geest vermag, Heere. Gebruik er ook deze dienst voor. Om Jezus wil. Amen. We lezen mij allereerst uit het Lucas-evangelie. Daarna uiteraard uit Handelingen 2. Eerst de tegenhanger in Lucas 22, vers 54 tot en met 58. Dat gaat over de verloochening van Petrus. En Handelingen 2 gaat over het getuigenis van Petrus. Lucas 22, vanaf vers 54, daar luidt Gods woord al dus. En zij grepen Jezus en leidden hem weg. En brachten hem in het huis van de hogepriester. En Petrus volgde van verre. En als ze vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal. En ze tezamen neerzaten, zat Petrus in het midden van hen. En een zeker dienstmaagd, ziende hem bij het vuur zitten, en er oog op hem houdende, zei, ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende, vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna een anderem ziende, zei, ook gij zijt van die. Maar Petrus zei, mens, ik ben niet. Dan lezen wij de tegenhanger in Handelingen 2. Handelingen 2, de versen 1 tot en met 18. Handelingen 2 vers 1, waar het Pinkster-evangelie als volgt luidt. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eendrachtig bijeen. En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind. En vervulde het hele huis waar ze zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en zat op een ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken met andere talen, zoals de geest hen gaf uit te spreken. En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken van hen die onder de hemel zijn. En als deze hem geschied was, kwam de menigte samen werd ontzet. Want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkaar, ziet, zijt al deze spreken Galileërs? En horen wij hen in ieder onze eigen taal, in welke we geboren zijn. Parters en Meders en Elamieten. En die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië. En Frygië en Pamphylië. Egypte en delen van Libië bij Cyrene ligt. En uitlandse Romeinen bij de Joden en Jodengenoten. Cretenzen en Arabieren. Wij horen in onze talen de grote werken God spreken. En ze ontzetten zich allen. En werden twijfelmoedig, zeggen de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En anderen spotten, zij zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen. Gij Joodse mannen, en gij allen die in Jeruzalem woont, dit is u bekend te laat mijn woorden door ingaan. Want deze zijn niet dronken gelijk gevermoed, maar het is pas de derde uren van de dag. Maar dit is het. wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien, uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten, op mijn dienstmaagden, zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en ze zullen profeteren. Tot zover uit Handelingen 2. De tekst voor de preek is Handelingen 2 vers 14. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen. Gij Joodse mannen en gij allen die Jeruzalem woont, dit is u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. We zien ten eerste wat de Heilige Geest doet en ten tweede hoe de Heilige Geest dat doet. Wat de Geest doet en hoe de Geest dat doet. Handelingen 2 vers 14. Er zijn vandaag namens uw kerkraad de volgende afkondigingen. Na de avonddienst is er gelegenheid zingen van Pinksterliederen met elkaar in de oude school. Jong en oud, daar van harte voor uitgenodigd. Morgenochtend, tweede Pinksterdag, om 9:30 hoop ik zelf in de dienst voor u en jullie allemaal weer voor te gaan. Zondagmorgen 11 juni hoop ik in de morgen ook zelf voor te gaan. Dan is er een begin met de voorbereidingsweek op het heilig avondmaal. In de avonddienst gaat dan voor dominee J. van Dijk uit Bennekom. Er is vandaag geen zondagschool. Dan de eerste huwelijksaankondiging van het voorgenomen huwelijk van Diederik Hubrechtse en Monika Boerenfijn. Deovalente donderdag 29 juni hopen zij te trouwen. En de kerkdienst in de kerk al hier begint om 2:30. Eventuele bezwaren tegen het huwelijk, mochten die er zijn, kunnen worden ingediend bij de schrijver van de kerkraad tot uiterlijk aanstaande zaterdag. De heer F. van den Berg, Hoge Rijndijk 39 Nieuwebrug. U wordt herinnerd aan de zangavond in deze kerk met het oog op Roemenië. Aanstaande dinsdag om 8:00 s'avonds begint die. Ook daarvoor hartelijk uitgenodigd. De collecten. De eerste is de Pinkster zendingscollecte voor het werk van de Gereformeerde Zendingsbond. De tweede voor de kerk en aan de uitgang voor de kerk van harte aanbevolen. Laten wij dan zingen uit Psalm 119, vers 3, 9 en 23. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, en dat uw geest mij ware wijsheid leer. En vers 23. Dan wandel ik volmoeds op ruimer baan. Dan zal ik mij niet schamen, noch uw daden uit dwaze vrees verhelen verbergen. Psalm 119, vers 3, vers 9 en vers 23. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij allen die in Jeruzalem woont, dit is u bekend en laat mijn woorden tot u horen ingaan. Handelingen 2 vers 14, we zien wat de Heilige Geest doet en we zien, we letten erop hoe de Heilige Geest dat doet. Gemeente, twee tekeningen, twee plaatjes zijn het. Als kinderen weet je dat soms wel, dat je in een puzzelblaadje twee tekeningetjes, twee plaatjes ziet, die heel veel op elkaar lijken en toch net niet precies hetzelfde zijn. Je moet de verschillen zoeken, 5 verschillen of 8 of 10 verschillen. Nou, zoiets gaan wij vanmorgen ook doen. We hebben 2 stukjes uit de Bijbel gelezen en dat zijn als het ware 2 plaatjes. 2 tekeningetjes. En dan gaan we zoeken, goed zoeken, naar de verschillen tussen die 2 plaatjes. Nou, kijk maar goed. Het ene plaatje is in Lucas 22. Nou, op dat plaatje zie je Petrus zitten. Bij een kolenvuur. Nog een paar andere mensen zitten eromheen. Eén van die anderen. Eén tegelijk, die zegt iets. Het is eerst een meisje, een dienstmeisje. Jij was toch ook bij de Heer Jezus? En als je goed kijkt, dan zie je dat Peter schrikt. Want je kunt iemand zijn gezicht zien als iemand schrikt. Hij wordt zo bang. Bang dat ze hem iets zullen doen. Ze hebben toch de Heer Jezus net ook al weggevoerd. En doe het nou verhoord. En misschien wordt u wel ter dood veroordeeld. Nou, als ze dat bij hem ook eens doen. En Petrus die is daar zo bang voor. Dat hij denkt, wel nee, helemaal niet. Ik zweer dat ik niks met Jezus heb. En dat ik niks van hem weet en dat ik niks van hem ken. Petrus verloochent, zo noemen we dat dan. Petrus verloochent de Heer Jezus. Dat is het ene plaatje. In Handelingen 2 heb het andere plaatje gezien. Weer zien we Petrus. Dus ze lijken wel op elkaar, die plaatjes. Want in Handelingen 2 staat ook Petrus erop. Nou heeft wel een heleboel mensen om zich heen. Die allemaal door elkaar praten. Over wat er is gebeurd. Het heeft gestormd, tenminste het geluid, het leek of het stormde, het lawaai was ervan. En er waren vlammetjes van vuur op de hoofden van die discipelen. En ze konden ze allemaal hun eigen taal horen praten. En ze praten allemaal door elkaar heen van hoe dat nou kan en wat dat nou betekent. En misschien zijn ze wel dronken. Ja, maar dan zien we ze goed kijken. Dat Peter staat. Hij staat. Ik kan een beetje zien. Hij praat heel hard. Hij verheft zijn stem. Hij wil graag dat al die mensen kunnen horen en kunnen verstaan. Dat zegt hij ook. Laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Dus niet langs je oren heen gaan. Maar ingaan. In je oren, zodat het in je hart komt. Petrus beleidt, zo noemen we dat dan. Petrus beleidt de Heer Jezus. In Handelingen 2. Nou, dat waren 2 plaatjes. En nou dus de verschillen. Kijk, op allebei de plaatjes staat Petrus. Daarom lijken ze ook wel een beetje op elkaar. Maar er zijn ook verschillen tussen 2 plaatjes. En eigenlijk zijn zelfs hele grote verschillen. Je hoeft niet eens zo heel goed te zoeken naar de verschillen. Want het zijn wel hele grote verschillen tussen dat plaatje uit Lucas 22 en dat plaatje uit Handelingen 2. Nou, 4 verschillen, die heb ik in ieder geval wel gevonden op mijn studeerkamer thuis. Zoek de 4 verschillen. Nou, het eerste verschil, kun je zeggen, gaat over hoeveel mensen dat je ziet en hoort. In Lucas 22 is er maar eentje tegelijk. 1 slavin, 1 ander iemand. Eentje die wat tegen Petrus zegt. En dan zijn er 2, wel duizenden mensen die allemaal tegelijk door elkaar heen praten. Dus 1 tegelijk. En Het zijn er wel 1000 tegelijk. Dat is het eerste verschil. Tweede verschil. Op dat eerste plaatje zie ik een Petrus die er eigenlijk liever niet had willen zijn. Die eigenlijk weg had willen kruipen. Die eigenlijk wilde dat niemand hem had gezien. En dat ze niks aan hem gevraagd hadden. En dat hij niks had over zeggen. Maar in Handelingen 2 zie ik een Petrus. Die is gaan staan. En hij verheft zijn stem. Hij gaat hard praten. Hij wil dus nu blijkbaar heel graag wat zeggen. En liefst op zo'n manier dat zoveel mogelijk mensen hem kunnen horen. Nou, dat is toch wel een groot verschil, hè? En dan trekken we dat maar door naar onszelf. Op het ene plaatje, Lucas 22, doe je net als Petrus. Je probeert je zo te gedragen in je familie, op school, in je werk, onder je vrienden. Net alsof je er niet bent. Dat ze niks aan je merken. En dat ze ook vooral niet te veel aan je zullen vragen. Daarom bid en dank je ook niet voor je eten. Of heel vlug en heel onopvallend. Daarom lach je ook mee als zij ook ergens om lachen. Want je wil niet opvallen. Je doet net alsof je dezelfde dingen hebt gezien waar zij het over hebben. Alsof je daar ook alles van weet. En als we met z'n allen ergens naartoe gaan, naar een film of naar het café of naar SDBA, dan doe je net zo enthousiast. Stonden we op dat plaatje afgelopen week, maandag, of woensdag, of gisteren nog, hopen dat ze niks aan me vragen over het geloof, en dat ik maar niet te veel opval, dan kan er ook nooit iets aan me gevraagd worden. Of stonden we op het andere plaatje, dinsdag of donderdag of gisteren nog, van Handelingen 2. Een Petrus die hoopt dat hij maar gelegenheid krijgt om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken ermee. Dat je hoopt dat hij maar tegen veel mensen iets over de Here en zijn dienst zou kunnen zeggen. Dat hij er gelegenheid voor krijgt. Dinsdagochtend, herlom gebeden. Here, geef er nou vandaag eens een gelegenheid dat ik erover praten kan. Dat ik mensen tegenkom die er nog niet te veel van weten of niks. En dat ik het ze vertellen mag. Daarom alleen al zou je bidden en danken rond je eten. Misschien vragen ze dan wel wat. Of zou je gewoon in de trein je Bijbel pakken en gaan zitten lezen. Wat geeft het als ze het zien en er wat van vragen? En kleed je je netjes en zedig als man en vrouw? Misschien vragen ze er wel wat over. Geeft het wel een gelegenheid om mensen iets te kunnen zeggen over hem van wie ik ben en die ik dien? Dat plaatje. Stonden we daarop? Dat was al het tweede verschil. Het derde verschil. Op dat eerste plaatje, we moeten een beetje beter kijken, Lucas 22, wordt Petrus echt iets gevraagd. Gij was ook met hem. En ze wijzen, jij was ook bij de Heer Jezus. Ja, Petrus, hij moet wat? Ze vragen het hem. Dus ja, het is kiezen of delen, zo gezegd. Ja, en dan verloochent hij het. Als je naar het tweede plaatje aan Handelingen 2 kijkt en je kijkt goed. Eigenlijk vraagt niemand iets aan Petrus. De mensen praten allemaal om Petrus heen of wat ze hebben gezien. Waar het vuur vandaan komt en het geluid van die stoet of met die talen kan. En dat ze misschien wel dronken zijn, die mensen. Maar niemand vraagt iets aan Petrus. En toch hebben we gezien. Toch kan Petrus zijn mond niet houden. Ze vragen het wel niet. Maar hij hoort zoveel om zich heen. Hij moet er wel wat van zeggen. En antwoord op geven. Dat trekken we ook maar eens door naar onszelf. Op dat ene plaatje. Ja, beter is. Ik weet niet of het vaak gebeurt. Maar dat is het rechtstreeks aan je vragen. Ga je ook naar de kerk? Geloof je ook in die God? Ja, dan is het een of het ander. Een prachtgelegenheid om te getuigen. Of je verloochent. Maar misschien dat nog wel vaker voorkomt van dat tweede plaatje. Dat mensen ons helemaal niks vragen. Maar je zit in een kantine of ja, weet ik veel waar. En er wordt maar om je heen gepraat. Mensen, wat was over God? En wel eens over de kerk en wel eens over sterven. En er vliegt van alles over tafel om je heen. Dat geloven heeft alleen maar oorlog en alleen maar ruzie. Ik zeg maar zo, ik kan weder goed zijn voor je naaste. En wat voor geloof dat je hebt, dat maakt voor mij niet uit. En voor mij is dat maar één pot nat. Er is toch maar één God. En of je nou Allah of in God gelooft, volgens mij maakt het geen God heus niet aan de hemelpoort. Of je het goede briefje in je handen hebt. En wat mij betreft, heb ik maar het liefste dat ik in één keer weg ben. Daar heb je het kortste last van. En dan ben je zo gauw mogelijk weg. Lijkt mij maar het beste. Ja, en. Je kunt het dan allemaal laten lopen. Al die leugens. Al die onwaarheden. Waar mensen zichzelf en anderen voor de gek houden. Je kan het laten lopen. Ze vragen me toch niks? Ik herken me wel eens vaak op dat plaatje. Ik weet niet of het bij jullie beter is. Ik hoop het. Of Handelingen 2. Als Petrus het toch niet kunnen laten. Als je zoveel over tafel om je heen hoort gaan. Je kan het niet laten. Ja, met wijsheid, met tact. Maar ook met vrijmoedigheid. Al is dan ongevraagd. Je kan het niet laten om dan iets te zeggen over. Ja, over wie God nou echt is en wie de Heer Jezus is. En waar het nou echt om gaat als je sterft. Je kan het niet laten om je stem te verheffen en te belijden. Dat was het derde verschil. Het vierde verschil. Op het eerste plaatje zien we Petrus. Die wil niet opvallen. Het wordt hem gevraagd, maar hij belijdt niet, maar hij verloochent, hebben we gezien. Waarom? Waarom doet Petrus nou zoals hij doet? Nou, zou het niet zijn omdat het hem om zichzelf gaat? Hoe kom ik hier zonder kleerscheuren doorheen? Zonder narigheid? En zonder spot? Of nog erger? Hoe kom ik hier weer weg? Zonder dat het mij verkeerd afloopt. Dat het mij iets kost. En dat ze mij wat doen. En desnoods vloekend en zwerend, zo ver gaat hij erin. Als ik hier maar heel uit weer uitkom. Het gaat hem om hemzelf. Leg daarnaast is dat plaatje van Handelingen 2. Dan gaat Peter staan. Hij verheft zijn stem. Ongevraagd, maar ik kan het en wil het niet laten om iets van zijn meester te vertellen, te belijden. Waarom? Nou, dat zegt hij erbij. In vers 14, hè. Laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Hij verlangt dat het die mensen bereiken mag. Dat ze zich zullen bekeren, dat ze tot geloof komen. Kijk, dat zij hem kunnen maken of breken, dat zij dan zo. Maar dat is niet het belangrijkste op dit moment voor Petrus. Als het maar tot hun oren ingaat. Als zij maar in hun hart worden geraakt. Als zij maar tot geloof komen en behouden worden. Nou, we trekken het maar weer door. Op welk plaatje stonden we afgelopen week? Op het ene plaatje. Als ik er maar zonder schade vanaf kom. Als mijn bedrijf er maar zonder schade doorheen komt. Als ze mij maar niet gaan benadelen of gaan uitlachen of er de gek mee gaan houden. Als ik er maar weer heel uit zonder kleerscheuren doorheen kom. Ja, woensdag, vrijdag. Stond op het plaatje. Of op het andere plaatje. Dat verlangen, dat anderen in hun hart worden geraakt. Dat ze tot geloof komen. Dus gered zullen worden. Oh ja, je wilt de verhoudingen ook heel graag goed laten blijven. En doe je ook je best voor. Maar je kan het toch niet laten merken dat er zoveel op het spel staat. En dat je daarmee zitten kan. Dat die ander behouden moet worden. Dat die verloren ligt en verloren blijft. Als hij niet gelooft en tot bekering komt. Dat mogen je kinderen toch wel weten. Dat mogen je vrienden toch wel weten. En je collega's. En je zwagers. En je klasgenoten. Oh ja, dan kunnen ze of onder de indruk raken. Of ze kunnen de gek met me steken. Maar in elk geval, ze hebben het toch gehoord. En dat het nou maar tot hun harten ingaat. Dat ze gered worden. En in de Heer Jezus zaligheid zullen vinden. Keren we op dat plaatje terug. De afgelopen week. Twee plaatjes. Aan de ene kant mensen, een mens, die maar liefst niet opvalt vanwege het geloof. Die zich schaamt voor God en Jezus. En die er zelf maar zo heel huids mogelijk doorheen wil zien te komen. En aan de andere kant zie je wat de Heilige Geest vermag en doet. Een mens die opkomt voor God en zijn naam. Die gelegenheden zoekt en hoopt te vinden en te ontvangen. En die zo graag anderen behouden wil. Die zo graag anderen tot de Heer Jezus wil leiden en wil brengen. Wat een verschil, hè? Wat een verschil. Plaatje 1, plaatje 2. Lucas 22, handelingen 2. En wat zit daar nou tussen? Nou, daar zit nou de Pinksteren tussen. Hè? In elk geval onder andere. Daar zit de vervulling met de Heilige Geest tussen. Die en die vervulling met de Geest, dat maakt blijkbaar het verschil. Dat maakt van, zeg maar, van Petrus 1, Petrus 2. Dat is wel hoopgevend, hè? Dat is wel hoopgevend. Het is diezelfde Petrus. Het is niet zo dat je op het ene eerste plaatje Petrus ziet. Bang, niet op willen vallen. Op het tweede plaatje zie je Johannes. Ja, dan zou je denken, zie je wel, als je een Petrus bent. Nou ja, dan wordt het toch nooit meer wat met je. En dan is dat toch nee, het is dezelfde Petrus. Precies dezelfde. Laten we maar zeggen, die man, die net als u, die net als ik, zich schaamt voor God. Die zich voor schaamt om Jezus te belijden. Die graag zelf heel huids en met waardering doorheen wil komen. En die zo makkelijk alle dingen maar laat lopen. En denkt van, nou, ze vragen me niks, dus ik hoef er ook niks van te zeggen ook, want ze vragen me toch zeker niks. Nou, zo'n mens. Zo'n mens. Maakt de Heilige Geest tot een Petrus die getuigt, die beleidt, die bewogen is. Zulke mensen als u, jij en ik, die maakt de Heilige Geest tot Petersen in Handelingen 2 vers 14. Dus als je nou herkent in die Petrus van dat eerste plaatje. En dan moeten we ook eerlijk zeggen, ja, daar moet je het toch wel in herkennen. Ja, misschien herken je er niet in. En denk je bij jezelf, nou maar, Ik zou niet weten waarom ik me ervoor zou schamen, hoor. Je mag toch zeggen, als zij er vooruit komen, waarom zou ik het dan niet durven? Ik zou niet weten waarom ik bang moet zijn. En als ze commentaar hebben, nou laat ze maar komen. Kom nou. Ik laat me in hoek zetten, hoor. Waarom zou ik het niet zeggen? Hé. Dat dacht Petrus ook eerst, hè? Dat dacht Petrus ook eerst. Zou mij niet gebeuren. En dan doen ze het allemaal. Ik niet. Nou ja. Wat er dan van komt, dat hebben we het eerste plaatje gezien, hè? Wat er dan van komt. Als je jezelf zo niet kent en jezelf overschat. En je moet gaan kennen, heren, ik schaam als eerste. Heren, ik doe er zo ontzaglijk veel tekort. Ik doe er zoveel pijn en zoveel smart aan. Zulke mensen zijn het. Die de Heilige Geest maakt tot getuigen en belijders van zijn naam. Dat doet de Heilige Geest. Ook vandaag nog. Ook bij jullie. Ook bij u. Hij kan het zelfs zo met mij doen. Dat doet de Heilige Geest. Maar het is wel heel belangrijk om te zien. Daar gaan we nou over nadenken. Hoe doet de Heilige Geest dat? Hoe maakt nou de Heilige Geest zo iemand die het er niet vooruit durft te komen, die zich schaamt en die vooral niet op wil vallen? Hoe maakt de Geest nou zo iemand tot iemand die gaat staan en die zijn stem verheft en die maar wil dat zoveel mogelijk mensen het horen en dat het tot hun oren zal ingaan? Hoe doet de Heilige Geest dat? Daar geven drie antwoorden. Als we Handelingen 2 en wat daar eigenlijk tussen Lucas 2 en Handelingen 2 gebeurd is, goed lezen, zien we drie antwoorden. Hoe doet de Geest dat dan? Nou het eerst. Nou kijk, dat gaat Peter zo ook zeggen, vanaf vers 15. Er was een belofte voor. In Joël had de Heere beloofd, er komen tijden en er komen dagen. Dan zal ik mijn Heilige Geest uitstorten. En er zullen jongen en oude mannen en vrouwen, dienstknechten, dienstmaagden, die zullen profeteren. Die zullen van me spreken. God had het beloofd. In het laatste der dagen zal ik dat doen. Dat mensen van mij profeteren en mij belijden en van mij getuigen. Nou komt het grote punt. Wat toen zo aanstootgevend en zo wonderbaarlijk was. Want op wie doet de Heer dat nou? Wie laat hij profeteren, spreken, getuigen van zijn heil en van zijn naam? Wie? Niet de fariseeën en de schriftgeleerden en de leidslieden en de oversten en de ouderlingen en de theologen van het volk. Niet hen. En dat waren toch de mensen die in hun eigen ogen en toch ook wel in de ogen van het volk de mensen waren. Die daardoor wel voor in aanmerking zouden komen. Die van wie anderen vonden en die het eigenlijk ook wel zelf vonden, dat zij God het beste dienen. En dat het meeste van hem wisten. Ik dank u dat ik niet zo ben. Zoals een tollenaar die maar geld steelt en afhandig maakt. Niet op hen stort God zijn geest uit. Op wie dan wel? Ja, op volgelingen van een Jezus van Nazareth. Dus de vervulling met de Heilige Geest valt niet als vanzelf samen met het, nou ja, met het aandragen zijn. Of het leidinggevende zijn. Of het een beetje meetellen en bekend zijn in de kerk en in de samenleving. Nee, dat hoeft niet samen te vallen. En het is zelfs tegengesteld. Die vervulling van de geest is zelfs tegengesteld aan hoogmoedigheid en eigendunk en zelfverheffing. Dat is er precies tegengesteld eraan. Kunnen we een beetje begrijpen? Het woordje hoogmoed zit, het woordje hoog in, hè? Hoog, hoog, hoog. Hoogmoed. En de geest is net als regen. En regen valt nooit omhoog. Altijd omlaag. Dus hoogmoed, daar komt de vervulling met de geest nooit. Dat is water en vuur. Als je voor je gevoel uitsteekt boven anderen. En je zeg maar beter vindt dan mensen. Al die lauwheid en die laksheid in de gemeente. Je kan er je soms zo aan ergeren. Hè? Zo dat gevoel. Hè? Ik snap dat niet. Dat mensen eens wat meer ervoor in de benen komen. Hè? Waarom nou niet? Hè? Ik doe toch zeker ook. Kan me niet voorstellen. Dat je denkt, zomaar op zijn belooplaat en daar zo lauw. Nou ja, dan word je zeker niet vervuld met de Heilige Geest. Want hoogmoed en vervulling met de Geest, dat verdraagt zich niet met elkaar. Er is niks wat zo tegengesteld is aan elkaar, dat dan zelfverheffing en vervulling met de Heilige Geest. Niet voor niks worden zij die Jezus volgen zo vaak genoemd. De zachtmoedigen. De armen van geest. De verslagenen van hart. Die zijn het. Die en zulken vervult de geest met zichzelf. En ze zullen profeteren. Dat is het eerste antwoord dus, hè? Niet de hoogmoedigen, maar zij die Jezus van Nazareth volgen. Maar hoe dan? Hoe worden wij vervuld met de Heilige Geest, wat we zo belijden en getuigen als Petrus hier doet? Wat is er gebeurd tussen Lucas 22 en Handelingen 2 in? Nou, wat er niet gebeurd is, toch ook wel zoet om even te zeggen. Er was geen massabijeenkomst geweest met veel muziek en met veel mensen en met veel opzwepende teksten en met veel decibellen aan muziek. Nee. Dat heeft de Heer er niet voor gebruikt. Van zulke massabijeenkomsten met veel muziek en veel decibellen en opzwepen. Daar maakt de Heer blijkbaar geen gebruik van. Dat is zijn weg niet. Wat heeft hij wel gebruikt? In die tussentijd. Lees Lucas 24 maar. Is Jezus zijn discipelen verschenen. En hij opende hun de schriften. En hij opende hun verstand. Zodat zij de schriften verstonden. En hij legde hen uit in al de schriften wat op hem betrekking had. En waarin de schriften van hem gesproken werd. Dat is er gebeurd. Je moet eigenlijk steeds heel Handelingen 2 weer eens lezen. Die toespraak van Petrus, wat hij nou staande met stemverheffing gaat zeggen. Want daar kom je tegen wat Petrus wijzer is geworden uit de schriften. Nou, het Oude Testament, die schriften, die spreken al van iemand die een Heere en een Christus zal zijn. Psalm 16, Psalm 110 noemt hij dan. Iemand die zal opstaan uit de doden en zal zitten aan Gods rechterhand met alle macht. Die een Heere zal zijn. Die als Heere zondaren zich ten eigendom zal maken. Overzetten uit het duivels regime in het koninkrijk van zijn vader. En hen zal beschermen en zegenen als hun heren en hun eigenaar. En die zal als Christus zijn. Hij zal hen zalven, gezalfd met zijn geest, zodat ze nieuwe gezindheden krijgen. Verlangen krijgen naar God en om God te dienen. Om zijn geboden te onderhouden. Dat ze haat en verdriet over de zonde krijgen. Iemand zal er uit de doden opstaan, zitten aan Gods rechterhand en tot een Here en Christus zijn. Tot een verlosser en tot een vernieuwer van mensenlevens. En, wat is er nou gebeurd? Nou heeft de Heer Jezus de schriften geopend en hun harten geopend en laten zien degene die dat doet, die als een Here en een Christus zondaren verlost. Dat is die man van Nazareth. Ja, die gekruisigd was. Jesaja 53 en Psalm 22 bijvoorbeeld. Spreken daar toch duidelijke taal in als je ogen geopend zijn. Die Here en die Christus. Dat is een gekruisigde Jezus van Nazareth. Die in zijn kruisdood de schuld en de straf op zich nam. Die vergeving van zonde verwierf. En die gekruisigd is het. Die met zijn verzoeningswerk de poort is tot verlossing, tot vernieuwing en tot eeuwig leven. Door die gekruisigde. Dat betekent, ja, dan komt er om verlost te worden niets van mij in aanmerking. Dan valt alles van mij af. Elke daad, elke gedachte, elke bedoeling, elk motief valt af, want het is onrein, onheilig en onzuiver. Als gij in het recht zult treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, o God, dan zal er niemand voor u bestaan, ik ook niet. Zijn werk alleen. Dat dragen van schuld en straf door een gekruisigde. Dat volbrengen van de wet. Tot een gehoorzame, tot in de dood aan het kruis. Dat is de poort. Hij is de poort tot verlossing. En dat brengt de Heilige Geest in de prediking naar ons toe. In Jezus kruisdood, in zijn werk van schuld en straf dragen, ligt de grond en de poort voor verlossing en vernieuwing. En daar buig je voor, of daar blijf je voor staan of omheen gaan. Daar val je voor. Of daar val je over. Eén van de twee. Daar buig je voor. Door genade. Door de Heilige Geest. Door schuldbesef getroffen en verslagen. Of je blijft ervoor staan. In ongeïnteresseerdheid. Of in verachting. Of in overmoed. Of in de gedachte, zo'n vaat zou niet lopen. Je buigt ervoor. Of je blijft ervoor. Eén van de twee. En dat is hemel of hel. En bij Petrus en die anderen was het eerste geweest. Dankzij de Heilige Geest. Gebogen voor het werk van de Heer Jezus. En bij wie dat ook gebeurde, daar leeft het. Vrede met God. Nieuw leven. En verlossing van de duivel. Heb ik te danken aan de kruisdood van mijn heiland. Hij voor mij. U gaf uzelf voor mij. eindeloos ver en eindeloos diep, dat u uzelf voor mij gegeven hebt, dat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. En hij om mij. Het was om mijnentwil. Ik deed u die smarten en die vloeken aan. Ik sloeg en sla u al die wonden met mijn zonden. U deed het voor mij. En u deed het om mij. Kijk, kijk. Zo brengt de Heilige Geest je tot getuigen en belijden. Zo, vanuit die kennis, vanuit die liefde tot Christus de gekruisigde, hij voor mij en hij om mij, zo, vanuit die bron, breng de Geest me tot belijden, getuigen en bewogenheid. En om eerlijk te zeggen, alle jubel, alle getuigen en belijden, wat hier niet van weet, hoe hard het ook klinkt en hoe mooi het ook klinkt, is hol, leeg, Gode niet behagelijk. Getuigenis en belijdenis komt op uit de verootmoediging en verwondering over het kruisdood en het kruisoffer. Hij voor mij, hij om mij. Zo zorgt de Geest daarvoor, nog steeds. Het eerste, hè? Niet de hoogmoedigen. Het tweede, die in de kruisdood van Jezus een poort tot zaligheid vinden. Hoe doet de Geest dat nog meer? Dat die maakt tot Petrus die belijden en getuigen. Nou, ten derde hierdoor. Ja, nou, omdat het Pinkster is geweest, hè. Dat zit er tussen Handelingen 2, dat begin. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Dat heeft het hem gedaan. Maar, wees nou eerlijk. Ook als je de Heer Jezus zo kennen mag in zijn kruisdood. Hij voor mij en hij om mij. Dat wil toch nog niet zeggen dat je elke dag belijdt en getuigt dat het een lieve lust is, toch? Of u wel? Dat spreekt dan toch nog niet vanzelf. Ook al mag je weten dat je in de kruisdood van Jezus begrepen bent en verzoening kreeg. Dan nog. Ja, daar zit dit nog tussen. Ze werden vervuld met de Heilige Geest. De Heilige Geest die onderpand is van de hemelse zaligheid. Even maar zo zien, hè. Als je dat helemaal met een oceaan vergelijkt. Zo groot en zoveel water. Nou, als je nou bij het strand zou zijn. Dan kun je 1 handvol water van de oceaan nemen. Nou ja, en die kun je dan, nou ja, die kun je een eentje wegdragen. Nou, dat is de Heilige Geest. 1 handvol water. 1 handvol zaligheid. Uit de oceaan van de hemel. 1 handvol water uit de hemel, dat is de Heilige Geest. Dat is een handvol vreugde, want de hemel is vreugde. Vreugde in God, vreugde in de heerlijkheid, vreugde in het heil. Een handvol. De hemel is ook liefde. Liefde tot God, tot zijn eer, tot zijn naam. Een handvol liefde. De hemel is ook heiligheid. Heiligheid. Zuiverheid. Puurheid. Zondeloosheid. Een handvol heiligheid. Of in elk geval verlangen ernaar. Dat is de Heilige Geest. Een handvol hemelse vreugde. Hemelse liefde. Hemelse heiligheid. En Christus heeft zijn geest gegeven aan zijn gemeente. Daar woont de geest. Daar regent het. Daar giet het van de Heilige Geest. Vooral in zijn dienst. Vooral onder de prediking. Vooral boven een open Bijbel. Daar vervult Christus zondaren aan zijn voeten met de Heilige Geest. Zodat je verlangt te spreken, te getuigen en gelegenheden te vinden en je bewogen bent. Hoe gaat dat? Nou, ik zeg maar heel eenvoudig voor. Ja, denk nou maar even aan een pan die je uit de keukenkast haalt. Zo'n pan, die je moet gebruiken. Hou die onder de kraan. Nou, dan kun je daar een beetje water in laten lopen, zodat net de bodem van die pan met water bedekt is. Als je dan de kraan open laat staan, je houdt die pan eronder, die pan die wordt een kwart vol, die pan wordt half vol, die pan die wordt drie kwart vol, die pan die wordt randvol. Als je dan nog die kraan open laat staan en de pan eronder houdt, dan gaat die pan overstromen, dan vloeit het water de pan uit. Nou, zo moet je dat maar voorstellen, hè? Dan giet Christus zijn geest uit. Hemelse liefde, hemelse vreugde, hemelse heiligheid op Christus kosten. En hij vult je hart met een bodempje. En voor een kwart. En voor de helft. En voor drie kwart. En tot aan de rand. En als Christus dan nog blijft gieten, dan stroomt het erover. Dan ga je ervan zingen. En getuigen verlangen te belijden. Want waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over. Dus ja, het zegt toch wel wat waar dat je altijd over praat. En het zegt ook wat. Als je nou nooit eens met iemand over God en over zijn dienst wil praten. Dat zegt dan toch ook wel wat. Zo maakt de geest bange, angstige, wegkruipende mensen tot getuigers, tot belijders, die met bewogenheid zijn naam verlangen te verkondigen, dat iedereen maar horen mag. Weet u wat er daarom zo uitspringt? Dat verootmoediging begint bij die geloven. Moet je niet naar de wereld kijken. Die zoveel dingen verkeerd doet. En ze doen maar raken. En weet ik. Nee. Bij de gelovigen beginnen. Als ik moet zeggen. Ik die de Heere kennen mag. Ik leef zo onder de maat. Ik ben niet wat ik behoor te zijn. En wat ik zou kunnen zijn. Vervuld met de Heilige Geest. Ik ben zo weinig verwonderd over Jezus' offer. Ik ben zo bang om op te vallen. Mijn hart zit zo op slot en mijn mond nog erger. Verootmoediging begint bij degenen die hem kennen. En die moeten erkennen wat leven onder de maat. Wat is mijn leven arm voor God, kaal voor God en leeg voor God. Weet u, opwekking begint doorgaans bij degene die de Heere kennen. En die hem smeken en bidden. O Heilige Geest, o verhoogde Christus. Vervul mijn hart. Vervul mijn leven. Doe me zien op Christus offer. En vervul me met hemelse liefde, vreugde en heiligheid. En dat niet één keer. Dat beeld klopt niet, hè, van die pan. Misschien weet je het al. Ons hart is geen pan. Zo makkelijk zijn. Vandaag vol, volgend jaar nog vol. Nee, ons hart is net een vergiet. Als deze dingen betreft. Wat God er vandaag in giet, ben ik over een minuut alweer kwijt. Ik kan niet vasthouden. Het zijpelt door alle kieren en randen van mijn hart weer heen. Elke keer weer. Heere, verhoogde Christus. Het is weer leeg. Vervul me. Verlos me. Geef me hemelse vreugde. Hemelse liefde. Hemelse heiligheid. En zo maakt de geest zwijgers tot sprekers, angstigen tot beleiders. Amen. Dag, daarom u zingen Psalm 123, vers 1. Ik hef tot u in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Psalm 123, vers 1. Dat we samen de Heere danken en bidden. Heere, naar uw werk zien wij uit. Het werk van u, o Heilige Geest. Die brengt tot een gekruisigde, tot een offer. Omdat op geen andere manier onze schuld voldaan en weggenomen kan worden. We zien uit naar het werk van uw geest, die vervult met hemelse liefde, vreugde en heiligheid, zodat wat hart van vol is, de mond overvloeit en overstroomt. Passen bij ieders karakter. Maar toch, Heere, maar juist. Heere, verhoog de Christus. Wij maken dat niet. We maken het ook met onze middelen en methoden zover. We maken het helemaal niet buiten Christus om. Gij geeft het. O verhoogde Christus, schenk het aan ons allen. Aan alleengaanden, gehuwden, gezinnen. Ja, aan ons allen, jong en oud, Heer. En laat het dan zichtbaar en hoorbaar zijn. Zo wonderbaarlijk wat uw geest vermag. Mensen die zo blind zijn. Die u niet kennen en zichzelf niet kennen. U brengt ze bij het kruis. Mensen die zich schamen zoals wij. En die om zichzelf denken. En het liefste willen ontlopen en ontwijken. U maakt ze tot zoekers naar gelegenheden. Tot bewogen mensen. Om anderen verlangen een middel tot redding te mogen zijn. Tot belijders van uw naam. Heere. Laat uw geest overvloeien. In ons aller hart. In uw gemeente. In uw kerk. Wat zit de samenleving daar schreeuwend op te wachten. Al beseft ze dat zelf allerminst. Maar ze heeft het nodig, Heer. Zulke christenen. Zulke gemeente. Heer, doe het om uw naams wil. Omwille van uw eer. Zegen ons deze dag. Voor hen die alleen zijn. Maar ook als we in gezins, familieverband bij elkaar mogen zijn. Geef uw zegen over de avonddienst en dienst van morgenochtend, u het geeft. Hoor ons, Heere. Vervul ons. Om Jezus wil. Amen. Wel zing uit Psalm 119 nog een keer, nu vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Psalm 119, vers 86. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.